Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Het christendom spoort aan om weg te geven wat van jezelf is. Het socialisme spoort aan om te nemen wat van anderen is. Op deze manier drukte de 19e-eeuwse Russische filosoof Vladimir Solovyov uit dat denken dat alleen gebaseerd is op materialisme, zonder spirituele lading, uiteindelijk tekortschiet. Waarom en hoe probeerde Solovyov materialisme en idealisme te verbinden? Op welke manier was de goddelijke wijsheid de drijvende kracht voor zijn denken? En waarom is Russische filosofie voor een westeling toch altijd op een bepaalde manier ondoorgrondelijk? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Pascal Huiting, de denker die centraal staat, Solovyov.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En ik zit tegenover Jozef Vaanders.
Goedenavond.
Bij jou te gast. Mooi dat we hier met z'n tweeën zitten, want onze gast zit ver weg.
Ja, heel ver weg. Op een verrassende plek ook wel. Maar dat kan hij misschien het beste zelf vertellen.
Ja, een eiland in de Oostzee. Daar zit Pascal Huiting. Theoloog en filosoof. Promovendus aan de Universiteit van Tilburg. En hij doet onderzoek naar de overeenkomsten tussen Kierkegaard, ons wel bekend, en Solovyov. En Pascal, kun je iets vertellen over welke plek je zit?
Ja, ik ben op dit moment op het eiland Saaremaa. Wat Estisch is voor eiland. het is een eiland voor de kust van Estland, dus zo gezegd. Misschien wel in een plaats waar Solovyov zelf ooit geweest is, dus in de hoofdplaats van het eiland ben ik, Kuressaare. En hier op dit eiland heb ik een tweede huisje waar ik graag ben om te denken en te schrijven midden in de natuur met heel veel wilde dieren en prachtige natuur.
Ja, nou, dat klonk inderdaad buitengewoon aanlokkelijk vanuit onze stenige stadsomgeving. Dus dat was hier wel mooi om te horen. En daar hou je inderdaad eens om meer bezig in het Solovyov. Die Vladimir Solovyov die werd geboren in 1853. Hij was een Russisch filosoof, schrijver en dichter. En interessant wetenswaardigheid, hij was een van de beste vrienden van Dostojevski, de Russische schrijver. En hij overleed uiteindelijk in 1900. Ik moet wel eerlijk bekennen, het was voor mij een vrij onbekende naam. Maar in ons voorgesprek hadden we het net over dat we toch wel Solovyov kunnen beschouwen als een van de belangrijkste en meest invloedrijke Russische filosofen. En Pascal, dat roept natuurlijk 2 vragen op. Allereerst, waarom is hij zo invloedrijk? Daar komen we straks op. Maar misschien eerst, waarom is het een relatief onbekende naam in de filosofiekanon?
Veel mensen hebben inderdaad, zeker in West-Europa, nog nooit van Vladimir Sergejevich Solovyov en zijn werk gehoord. Dat heeft natuurlijk iets te maken met de Sovjet-tijd, hè, die tussen zijn leven en onze levens in ligt. Het bestuderen van het werk van Solovyov was in de Sovjet-tijd sterk verboden. In een van zijn werken geeft Solovyov een vrij harde kritiek van het socialisme. En dat was natuurlijk niet gewenst. in de Sovjet-Unie. Dus op last van Lenin zelf werd het bestuderen van zijn werken verboden. Solovjov deelde dus niet in de eer die heel veel grote Russische schrijvers, de echte schrijvers van Russische literatuur, zelfs in de Sovjet-tijd wel ten beurt viel. Dat was voor hem niet weggelegd, omdat zijn denken als gevaarlijk werd gezien. Ja, als je enigszins geïnteresseerd bent in Russische cultuur, in Russische literatuur, zou alleen al het feit dat Solovjov een van de beste vrienden van Dostojevski was en dat er over en weer veel beïnvloeding was op elkaars werk, zou alleen eigenlijk al een reden moeten zijn om geïnteresseerd te zijn in deze man en zijn werk. Daarnaast is het een denker, een Russische denker die ook ons in West-Europa veel te zeggen heeft. En zeker ook tegen de achtergrond van het nieuws van de laatste dagen.
Top. Hey, en Pascal, als je naar die inhoud van zijn denken kijkt, nou, en mooi dat hij door zijn vriendschap een boeiend figuur is. Maar als je kijkt naar zijn denken, wat is een belangrijk element in zijn filosofisch project, als we het zo mogen noemen?
Ja, voor Solovjov staat het verbinden, het verbinden, het verenigen van materialisme en idealisme centraal. Hij gebruikt daarvoor zelf een heel aardig begrip, adugotvarenje materie. In het Russisch is oftewel in het Engels spiritualization of matter, dus de vergeestelijking van de materie. Mm-hmm. Voor hem is het heel belangrijk dat het materiële niet zonder het spirituele bestaat en vice versa. Dat klinkt vrij abstract, maar we komen daar nog wel over te spreken, is voor Solovjov echt de kern van zijn eigen denken. Ja, het verbinden van materie en geest.
En hoe zet hij dat neer inderdaad? Want waarom komt hij op dit project zeg maar uit en heeft hij het idee dat hij hier wat mee moet doen?
Ja, het is een heel groot project en waar hij op uitkomt, dat wordt uiteindelijk zichtbaar. Hè, als je zijn hele werk, dus zijn totale oeuvre, als een soort mozaïek zou uitleggen, dan wordt zichtbaar hoe hij dat heeft uitgewerkt. Het heeft iets te maken, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie. Een paar jaar studie van zijn werk. Het heeft iets te maken met zijn eigen persoonlijke ontwikkelingsgang. Die begon in een heel vroom Russisch-orthodox gezin. De opa van Solovjov was priester, een aanzienlijke priester in Moskou. Toen Solovjov nog een heel jong ventje was, werd hij door zijn opa op een dag meegenomen achter de iconostase. Dat is een hele bijzondere plek. Dat is een plek waar je in de Russische orthodoxie echt niet zomaar mag komen. Hij werd meegenomen naar het altaar en zijn opa zegende hem daarvoor de dingen van God, dus het werk van God. Hij heeft veel indruk gemaakt op de jonge Solovjov, die ook door zijn vader en moeder al wel heel religieus werd opgevoed. Zijn vader was historicus en schreef een van de meest bekende werken van het 19e eeuwse Rusland over de geschiedenis van het Russische keizerrijk. Voor zijn vader was ook het christelijke karakter van het Russische keizerrijk van fundamenteel belang. Dus van jongs af aan werd Solovjov op een behoorlijk sterk religieuze manier gevoed.
Ja, dus daar zit eigenlijk al wel die spirituele kant van de materie, die wordt daar
zonder
in principe
meer
gevoed, zeg maar.
Ja, je ziet, hij was vroeg rijp. Ik geloof ergens rond zijn 14e jaar kreeg hij dus als heel religieus Russisch orthodox jongetje een boek te pakken van Ludwig Büchner. Kraft und Stoff heette dat. Het was een zeer materialistisch boek. Dus het was precies het tegenovergestelde van alles waarmee Solovjov tot dan toe was opgegroeid. Dus een totale ontkenning van het hele geestelijke domein. En alles werd teruggebracht tot strikt materie, tastbare dingen, historische processen. Anders was er helemaal niets. En waarom het precies gebeurde, weet ik niet. Maar Solovjov werd door dat boek, Kraftunststoff, zo enorm gegrepen. En door heel veel andere materialistische werken later zo intens gegrepen. Dat hij radicaal afstand nam van zijn religieuze achtergrond. hij gooide de iconen in bij het vuil. Het is een van de ergste dingen die je als orthodox gelovige kunt doen. Dus heilige gewijde iconen bij het vuil gooien, maar dat deed hij. En hij nam radicaal afstand van zijn hele religieuze achtergrond.
En toen was hij 14, Pascal, zei je dat nou net?
Ja. Okay. Hij was er jong bij.
Wat jij deed toen je 14
hij was er erg jong bij. Ja.
Ik was met de hele andere dingen bezig.
Ja, hij was er heel erg jong bij. Het was een vroeg rijpe denker, wel onvoorstelbaar. Ja. Maar wel in een heel serieus milieu ook opgegroeid. In een heel academisch milieu ook opgegroeid. Maar het moest allemaal radicaal weg. En hij heeft daar een paar jaar lang heel sterk ingezeten in die materialistische fase. Tot hij uiteindelijk Spinoza ging lezen. Voor hem een zeer belangrijke denker. En een denker die hij ook tot het einde toe met hand en tand heeft verdedigd. Onder andere tegenover Wierdenski, die kritiek had op het godsbegrip van Spinoza. En Spinoza bracht hem weer meer op het spoor van het geestelijke. Van het idealistische, dus het geestelijke domein.
En dus is hij zijn filosofische werk gaan wijden eigenlijk aan het verbinden van die twee uitersten. Van zijn gewijde jeugd, zijn breuk op zijn 14e en weer de herstel met Spinoza. Die werelden probeert hij eigenlijk bij elkaar te denken.
Exact. Precies. Ja. Ja, dus dat is wat we Solovjov in zijn leven denkend zien doen. Ja.
En hoe steekt hij dat in?
Daarbij, maar we zien dat personage eigenlijk later in zijn oeuvre pas verschijnen. Dus als je heel kritisch, heel chronologisch, heel zeurderig daarnaar kijkt, dan zou je eigenlijk niet mogen gaan zeggen wat ik nu dadelijk wel ga zeggen. Maar voor hem, in zijn denken, in zijn zoektocht naar de vereniging van materialisme en idealisme, wordt voor hem de persoon van Sophia, de goddelijke wijsheid, een heel erg leidend begrip. Solovjov, een van de leukste geschriften van Solovjov, ik zou het mensen die hierna misschien geïnteresseerd zijn in zijn werk zeker aanraden om het eens ter hand te nemen. Het is een klein geschriftje, het is nooit voltooid. Het is oorspronkelijk in het Frans geschreven. Het heet La Sophia. Daarin beschrijft Solovjov zijn gesprekken als onwetende leerling met de goddelijke wijsheid. De goddelijke wijsheid in een soort vrouwelijke gedaante die wat met hem speelt, die hem uitdaagt, die hem leert, die hem beleert. Soms ook een beetje uitlacht, omdat hij ook een beetje dom is. Maar die een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uitoefent. Dat wordt toch gaandeweg meer en meer de brandstof van zijn denken. Zijn persoonlijke ervaringen, zijn persoonlijke ontmoetingen met de goddelijke wijsheid op heel veel verschillende manieren. En dat klinkt heel erg abstract, zeker voor mensen uit West-Europa. Voor mensen die bekend zijn met de geloofstaal van de Russische orthodoxie klinkt het misschien iets minder abstract. He, dus voordat een Russische orthodoxe kerkdienst en liturgie ooit begint, he, wordt altijd eerst heel langdurig gebeden om de aanwezigheid van de goddelijke wijsheid. Goddelijke wijsheid die niet direct God zelf is, maar een energie die van God uitgaat. Goddelijke wijsheid die ook echt een vrouwelijke vorm aan kan nemen. Dat is op zich ook allemaal niet zo heel erg opzienbarend of spannend.
Maar die is wel heel religieus van aard is.
Ja en nee. Dus tegelijk heel geestelijk, maar ook heel materieel. Het fascinerende van Sophia is in de beleving van Solovjov dat Sophia behalve een heel geestelijke vorm soms ook heel concrete vormen aanneemt. Solovjov is in zijn leven meer dan eens verliefd geweest. Dat zal niemand verbazen. Het was een vrij heet gebakerde man. Dus iemand die snel onder de indruk kon raken en snel verliefd. En ook in meerdere vrouwen die hij zo in zijn leven tegenkwam ook wel iets van Sophia terugzag. Maar ook een man die op latere leeftijd helemaal aan het einde van zijn leven rustend in Finland aan het Saimaa-meer. Dat is een erg mooi meer. Ik zou iedereen aanraden om er eens te gaan kijken. Ik ben er zelf ook een keer geweest. Het is erg mooi en erg groot. Ook daarvan opmerkte dat het, dat het ook een manifestatie van Sophia was. Dus iets wat heel geestelijk en ook heel ver weg is, maar tegelijk ook heel materieel en heel dichtbij. En voor hem wordt dat een leidend principe in zijn werk. Dus de dingen, de brandstof van zijn denken. Dus de dingen die Sophia hem ingeeft.
En je zegt, Pascal, dat is net, het is heel abstract en heel concreet.
Een soort aardse mystiek of zo.
Ja, is het inderdaad die zin te kwalificeren inderdaad, als iets toch iets mystieks ook inderdaad? Of wordt het wel op een gegeven moment een vrij strak rationeel kader of zoiets wat hij bouwt? Of blijft het inderdaad op deze spanningsvelden zitten?
Ja, het is beide. En aan de hele Russische religiositeit, in ieder geval aan de religiositeit, hè, die komilfo is, dus die binnen de kaders van de Russische orthodoxie, hè, van de kerkelijke, het kerkelijke christendom zich voltrekt, is het een beetje vreemd om te praten zoals Solovjov deed, alsof je direct contact zou kunnen hebben met iets, hè, wat van God komt. Is niet helemaal comilfo. Solovjov is daar tijdens zijn leven ook wel op aangevallen door mensen uit meer kerkelijke hoek. Het is wel iets wat, en dat is voor hem een heel andere belangrijke inspiratiebron. Jacob Böhme is een Duitse mysticus, ja, aan het begin van de reformatie.
En schoenmaker.
Op een bepaald moment, en schoenmaker inderdaad. Ja,
die als je het over iets heel moment, concreets en geestelijks hebt. Hè?
Exact, ja exact. Ja. Is op een bepaald moment helemaal aangesproken voelde, ook door de goddelijke wijsheid. Hè, is voor Solovjov een belangrijke inspiratiebron geworden. Ik zou het als volgt verwoorden. Dus een denken dat wordt gevoed door mystieke ervaringen, maar dat in zichzelf niet mystiek is. Nee. Maar gewoon, ja, in normale filosofische termen, vaak ontleend of vaak gebaseerd op of geïnspireerd door het werk van Schelling, hè, zich voltrekt.
Ja. Kan je inderdaad, want dit is een interessante, om even op aan te haken. Dus Schelling ziet volgens mij de geest heel erg als voortkomend uit de materie, hè? Hoe ziet Solovjov die verhouding? Hoe verhouden geest en materie zich tot elkaar? Als, het wordt op een of andere manier bij elkaar gedacht, maar daarmee is natuurlijk nog niet gezegd wat de verhouding is. Of hè, dat. Gewoon de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.
Ja, Solovjov denkt in lijn met Schelling en Hegel, maar ook weer niet. Want hij zet zich er ook graag tegen af. Dat is een hele interessante parallel met Kierkegaard trouwens. Een beetje die wonderlijke relatie die ze allebei hebben tot Schelling en Hegel. Solovjov denkt uiteindelijk in zijn voorlezingen over de godmenselijkheid. Een mensheid die zich doorheen de geschiedenis, door alle fasen van de geschiedenis in alle materialiteit ontwikkelt naar het voorbeeld van Christus, de Godmens. Hè, de eerste en enige, hè, die helemaal beantwoordt aan het goddelijke ideaal. En hij brengt in dat werk, het is een belangrijk werk, het is een het waren eigenlijk ook dus ook echte voorlezingen, colleges. Die zijn bijgewoond eenmalig door Tolstoj en meerdere malen door Dostojevski. Het is ook de enige keer in de hele geschiedenis van Rusland en van de Russische literatuur dat Tolstoj en Dostojevski zich op hetzelfde moment op dezelfde plaats bevonden hebben. Door vrienden zijn ze wel uit elkaar gehouden, omdat ze dat verstandiger leek. Ze niet met elkaar in contact zouden komen. Maar een reeks van colleges waarin hij de hele ontwikkeling van de mensheid en vooral ook de religieuze en filosofische ontwikkeling denkt als een opgang tot het Koninkrijk Gods. Waarin door het steeds verder integreren, transformeren en tot eenheid komen van de mensheid en van de hele schepping, geest en materie eigenlijk ja, samenvloeien. Dus in die zin eigenlijk zou je kunnen zeggen ook een soort procesdenken, avant la lettre. Dus het hele proces van het samenkomen van materie en geest is nog altijd niet afgerond.
En op welke manier zag hij dat dan gebeuren in de geschiedenis? Noemde hij daar dan vervolgens nou dus hele concrete denk- of historische momenten in?
Jazeker. Dus de hele ontwikkeling van de mensheid naar het christendom toe. Hè, waarin, en we zijn natuurlijk in de 19e eeuw. Hè, dus als, kijk, met onze blik van nu. Vanuit onze moderne godsdienstwetenschappen zouden we dat allemaal misschien heel anders beoordelen. Maar we zijn natuurlijk in de 19e eeuw. Salofjov denkt de hele geschiedenis van het menselijk denken en geloven, hè, tot aan de incarnatie, hè, van God in Christus, als een soort opgaande lijn, hè, waarin mensen, God en schepping steeds meer met elkaar verbonden raken. Op basis van vrije wil, dus de vrije instemming, hè, met wat God vraagt en wat mensen ook uit vrije wil aan hem willen geven. En idealiter, dus de echte totale vergeestelijking van de materie wordt bereikt eigenlijk op het moment dat de hele mensheid, dus en ieder voor zich individueel uit vrije wil, dezelfde weg gaat, hè, die Jezus is gegaan. In gehoorzaamheid aan de Vader, hè, dus aan God. Dus door dat voorbeeld te volgen, dat is wat het Koninkrijk van God dan uiteindelijk zal vestigen, zal brengen, volgens Salofjov.
Maar hij leeft in de tweede helft van de 19e eeuw, tijd van, ik noem een Nietzsche. Was hij niet bekend met die ideeën? Of zag hij dat ook als allemaal onderdeel van een toenemende samensmelting? Het is een beetje een soort religieuze kitsch, kan het ook een beetje zijn. Van, we bewegen allemaal richting een goddelijke eenheid toe, waarin we allemaal steeds. En hoe meer we denken, hoe goddelijker we worden, zeg maar.
Ja, het zou erg leuk zijn. Ik zou je zeker aanraden om de voorlezing over de godmenselijkheid te lezen. Ook om te genieten van de humor en de ironie van Salofjov. Salofjov was heel goed bekend met het denken van alle critici van religie in zijn tijd. En hij gaf alle critici van religie ruimhartig gelijk.
Ja, hij was bevriend met Dostojevski. Dan kom je ook behoorlijk wat religiekritiek tegen. Daar heb je dan toe te verhouden, zeg maar. Ja,
dus kijk, als Salofjov vanavond bij ons zou zijn, dan zou hij zeggen, Nietzsche heeft gelijk. Het is allemaal waar, ze hebben allemaal gelijk. Maar ze hebben gelijk, omdat in onze Russische samenleving, maar ook in de Westerse samenlevingen die ook redelijk kenden, religie niet is wat het zou moeten zijn. Dus religie verstaan, hè, volgens Salofjov, is niet een set aan persoonlijke overtuigingen, dingen die jij voor waar houdt en die iemand anders misschien niet voor waar houdt. Maar het is het samenbindende, verenigende, transformerende principe van de hele werkelijkheid. Dus het is datgene waar iedereen zich uit vrije wil, vanuit zichzelf, aan overgeeft. En wat vervolgens ook daadwerkelijk gemeenschap sticht en transformerend werkt, hè, op de hele realiteit. En dus precies niet wat religie in de dagen van Salofjov en in onze dagen eigenlijk nog steeds gewoon is. De een gelooft dit, de ander gelooft dat. Het ene moment is dit in de mode, het andere moment is dat in de mode. En dat is precies niet hoe hij het verstaat.
En dat lijkt ergens, doet denken aan die goddelijke wijsheid, die dus als een soort kracht door die wereld trekt of iets dergelijks. Ziet hij religie idealiter als een soort institutionalisering van die goddelijke wijsheid of een ultieme uiting daarvan?
Nou ja, als je ja, denk ik wel. Ja, in ieder geval als een uitnodiging aan mensen om ieder voor zich, zoals hij dat zelf ook heeft gedaan, een liefdesaffaire aan te gaan, een liefdesrelatie aan te gaan met de goddelijke wijsheid. En daarvan te leren. Dus te leren over jezelf, te leren over de wereld, te leren over de werkelijkheid. Ja, in die zin wel. Ja, ja, zeker. Maar wel uit vrije wil. En dat is ook meteen wat het natuurlijk heel lastig maakt. Want dat en ook in, hè, als mensen Solovjov criticeren, hè, is dit vaak ook het punt van kritiek. Hè, dit is veel te idealistisch. Dat gaan mensen niet doen. Sommige mensen willen dat ook gewoon niet. Nee, die hebben daar geen zin in. Of geen, ja, geen nee, die beleven daar niet bij wat hij daar misschien zelf bij heeft beleefd. Nee, maar de vrije instemming is voor hem fundamenteel. En een van de fascinerende en ook heel rijke argumenten die Solovjov aanreikt, hè, waarmee hij bijvoorbeeld het Rooms-Katholicisme, dat hij aan de ene kant heel sterk als Russisch-Orthodox gelovige heel sterk hoogachtte, waarmee hij het wel echt knap bekritiseert, is er op te merken dat het katholicisme altijd anders dan sommige andere stromingen van het christendom erin heeft geëxceleerd om het religieuze principe boven alle andere principes te stellen. Daar is hij het heel erg mee eens. Maar dat de Rooms-Katholieke Kerk precies door het opleggen van allerlei regels en hiërarchie en ethiek verplicht het opleggen aan gelovigen. Precies daarmee dat hele religieuze principe weer ontkracht. Omdat het vraagt om een vrije instemming.
Ja, precies. En als je dat afdenkt, dan is dat er niet. Komt hij in het licht ook met zijn hele tijd die hij doormaakte als radicale materialist, met een steekhoudend verhaal voor waarom die wereld toch ook spiritueel is? Want dit klinken als een preek voor eigen parochie. Namelijk dat je dan tegen mensen zegt van ja, goh man, we moeten allemaal de weg van Christus volgen in navolging van de Vader. En dan worden we allemaal één en dat is allemaal fantastisch. En dan zeg je ja, er zit een deel niet op te wachten. Dan zou je zeggen, nou, dan moet je ook met een soort steekhoudend argument komen of met een helder verhaal waarom die twee werelden nou bij elkaar horen. Waarom niet meer dat materialisme?
Heeft hij eigenlijk een soort kracht toen stofervaring de andere kant op gehad, ja, ook, zeg maar. Dus hij heeft een soort van bekeringsmoment naar het materialisme gehad. Heeft hij ook een soort bekeringsmoment terug gehad?
Of synthetiserend. Ja.
Ja, zeker. Solovjov heeft niet alleen maar zijn gedachten verwoord in proza vorm. Of in een meer geaccepteerde academische filosofische vorm. Wat bijvoorbeeld heel anders is dan wat Kierkegaard heeft gedaan. Solovjov schreef in een behoorlijk geaccepteerd Russisch academisch proza van die tijd. Een beetje à la Hegel, à la Schelling. Dat was erg in de mode in die tijd in Rusland. Het is ook heel makkelijk leesbaar trouwens. Je hoeft er geen literair Russisch voor te kunnen om het te kunnen lezen. Maar behalve dat verwoordde hij ook een deel van zijn denken ook in de vorm van poëzie. En daar zie je wel een aantal beschrijvingen van inderdaad die omgekeerde ervaring. Die omgekeerde kracht toen stofervaring. Waarbij Sophia zich aan hem toont, heel materieel, altijd heel materieel. Dus niets abstracts aan. Dus heel, zo materieel in de zin van tijdens een goddelijke liturgie gaan de koninklijke deuren open. Dus de deuren van de iconostase in een Russisch-Orthodoxe kerk. er schijnt licht en in één keer ziet hij de gedaante van een jong meisje die tegen hem spreekt. Dus het is allemaal heel stoffelijk, heel tastbaar. Een ervaring in Egypte die hij had, waar hij naartoe was gegaan, waar hij ook trouwens nog bijna dood is gegaan. In de woestijn, waar de Bedouinen hem aanzagen voor een boze geest en met hem gingen praten. Een ervaring in een bibliotheek in Londen, waar hij gebogen zat over gnostische en kabbalistische werken. En hij een stem hoorde, heel letterlijk hoorde van Sophia, die hem aanmoedigde om naar Egypte te gaan. Dus in zijn poëzie vind je heel veel heel erg tastbare, concrete ervaringen van de momenten waarop Sophia hem aanmoedigde om iets te gaan doen.
En hij zet dat dus in academische teksten ook helder uiteen. En heeft hij daarin, vind jij, een soort overtuigende redeneertrand of een duidelijk verhaal wat hij weet te schetsen in het bij elkaar brengen van die twee werelden? Want ook die poëzie is natuurlijk, naar die mystieke kant, het zijn concrete anekdotes, maar het blijft natuurlijk een beleving die hij daar heeft. Is die in die zin, lukt het hem om rationeel de punten te scoren?
Ja, wat versta je onder rationeel de punten scoren?
Nou, kijk, omdat hij zeg maar van dat verhaal van het materialisme heeft hij een vrij duidelijk soort omkeringsgevoel. Hij stoot het religieuze weg. Vervolgens zei hij dat via Spinoza krijgt hij daar wat weer van terug. En vervolgens is hij wel een filosoof. Dan verwacht je ook dat hij wel een soort denkende weg die werelden bij elkaar denkt. En het kan puur op het mystieke zitten. Dat hij zegt van, nou, ik heb daar het idee dat de goddelijke wijsheid mij geleid heeft tot dit punt. En ik denk dat we allemaal bewegen richting eenheid met God. Of weet ik veel. Dat kan natuurlijk. Maar is minder een filosofisch verhaal in eerste instantie. Lijkt het dat in ieder geval. Of heeft hij een soort counter narrative ten opzichte van het materialisme? Of heeft hij een soort een helder pleidooi? Of een zet hij dat in
harde noten? Oh ja, zeker. Ja, ja. Maar we zitten wel op het vlak van de Russische filosofie, hè? En een heel aardige inleiding over Russische filosofie die ik niet heel lang geleden kocht. Van geschreven door Igor Yevlampiev, een van de leidende kenners van de Russische filosofie in Rusland zelf op dit moment. Een hele aardige, erudite man. De inleiding van het boek begint er al mee om te stellen dat een van de problemen vanuit West-Europa gezien met de Russische filosofie is dat de Russische filosofie zo religieus is in Europese ogen. Dus dat is, we zitten wat dat betreft in een ander taalspel, in een ander taalveld, aan een heel andere kant van Europa. Ja, Solovjov geeft geniale analyses van wat er mis is met socialisme, met positivisme, met materialisme. Bijvoorbeeld in de voorlezingen over de godmenselijkheid beschrijft hij socialisme als een logische, begrijpelijke historische ontwikkeling. Iets wat helemaal past in die tijd. Waarvan het ook logisch is dat het zich zo heeft ontwikkeld. Maar hij ontmaskert het ook als uiteindelijk eigenlijk niets meer dan jaloezie. En wanneer hij het beschrijft als een stroming die niet georiënteerd is op daadwerkelijke bewegingen van de ziel, van het hart. Maar die eigenlijk gewoon graag wil. Dat mensen die meer hebben dan anderen dat inleveren. En dat anderen dat dan gaan verdelen. En dat ze niet meer zo jaloers hoeven zijn. op de mensen die meer hebben dan zij. Dus ieder idealisme, hoe mooi het ook maakt, dat niet verbonden is met een doel. Uiteindelijk een doelstelling die verder gaat dan het hier en nu. En een ieder idealisme dat niet ten diepste verbonden is met liefde, barmhartigheid en genade, is uiteindelijk vaak terug te brengen tot hele nare menselijke eigenschappen. Hebzucht, jaloezie, ontevredenheid. Hij geeft daar hele heel aardige beschrijvingen van. Die in ieder geval Lenin zo zo gevaarlijk en zo kwetsend vond, dat hij het bestuderen van de werken van Solovjov ten enenmale verbood. Ja, en dat in zekere zin zou je dus kunnen zeggen, dat, in antwoord op jouw vraag, mensen die zich dat afvragen, zou ik een exemplaar van de voorlezing over godmenselijkheid over de godmenselijkheid in handen geven. En dan zou ik zeggen, lees Solovjovs passages over positivisme en socialisme. En lees ze dan, want Solovjov is ergens te aardig, te sympathiek om heel hard zijn tegenstanders te bestrijden. Dat doet hij niet, daar houdt hij niet van. Maar wat hij wel doet, is op een hele ironische manier iedere vorm van materialisme zonder verbondenheid, zonder een materialiteit en materialisme die niet verbonden is met enig geestelijk of spiritueel principe, keihard kritiseren. Keihard kritiseren, ja. Maar altijd op een heel, heel waardige, vriendelijke manier. En ontmaskeren ook, eigenlijk. Dus dat zou hebben, uiteindelijk zou Solovjov dat denk ik zelf ook zeggen. Dus iedere vorm van materialisme of denken in materialiteit, denken in enkel het tastbare, het ervaarbare, zonder een dieper liggende spirituele laag. Daarbij stuit je uiteindelijk alleen maar op alle nare kanten die mensen hebben. Ja.
En heb je in Rusland natuurlijk ook dat enorme intellectuele debat gehad tussen de slavofielen en de meer op het Westen gerichte denkers. Hè? Een enorme richtingsstrijd van welke kant moet Rusland op. Heeft hij daar nog een rol in gespeeld? Want zo klinkt het zeker. Wel een beetje. Ja,
ja zeker. Zeker. Dus ook in verband met het nieuws over de gang van zaken in de Oekraïne. Nu de heel erg lange toespraak die president Poetin gehouden heeft op de Russische televisie. Uh-huh. De hele Russische geschiedenis uiteenzet, ook geïnformeerd door zijn eigen keuze voor heel bepaalde Russische filosofen. Uh-huh. En zeker niet voor Solovjov, want dan had hij een heel andere toespraak gehouden. Tegen die achtergrond. Solovjov was ook betrokken bij het grote debat tussen de slavofielen en de westerlingen, zo gezegd. Een heel bekende slavofiele denker is bijvoorbeeld Danilevski. Heel bekende, maar meer literaire vertolker van het standpunt van de westerling is natuurlijk Turgenev.
En Dostojevski zat ook wel een beetje aan de slavofiele kant, natuurlijk. Hè?
Hoewel ik vind dat je in alle nuance daar ook wel andere dingen over kunt zeggen. Mm-hmm. En misschien dat er straks nog heel kort even de tijd is om daar iets over te zeggen.
Mm-hmm. Maar ik ben vooral benieuwd waar Solovjov precies staat.
Belangrijk debat ook voor Solovjov. In zijn jongere jaren stond hij zeker meer aan de slavofiele kant. Natuurlijk door zijn vader ook en de hele geschiedenis van Rusland als het laatste en het meest oostelijke bolwerk van het christendom, sterk bolwerk, dat zich moest handhaven in een verder vijandige, of in ieder geval christendom vijandige omgeving, heeft hem sterk gevormd, dat denken. Uiteindelijk is Solovjov ook heel sterk de denker geworden en dat is denk ik wat hem nog altijd ongemakkelijk maakt in ieder geval in de meer conservatieve kringen van de Russische orthodoxie. Is het uiteindelijk een heel groot pleitbezorger geworden van oecumene. Dus van de totale vereniging van het Oosterse en het Westerse. Dus eigenlijk alles wat we de afgelopen dagen hebben gezien in het nieuws over wat er gaande is in de Oekraïne. De hele toespraak van president Poetin. Precies het omgekeerde van wat de man heeft gezegd zou zijn wat Solovjov zou zeggen.
En past dat dan Pascal ook in zijn lijn met van dat alles toewerkt naar dat ene punt met van
precies,
eenheid met
ja.
God? Ja, dat zegt dus van we moeten dat Westerse en Oosterse schisma moeten we overkomen.
Precies.
Want dan bewegen we die kant op.
Precies, ja. Solovjov zag dus als... hij moest dat in het Frans schrijven, want het was zo ontzettend controversieel dat dat in Rusland niet kon worden uitgegeven. Dus hij heeft een heel aardig werk erover geschreven, L'Église Universelle. Er is ook wel een beetje misbruik van hem gemaakt, vanuit de katholieke wereld vooral, dus ook vanuit de hoek van de Jezuïeten. Hij heeft een tijd in Parijs verbleven en ze hebben een beetje voor hun eigen doeleinden. Dus een beetje een soort preken voor eigen parochie werd dat. Dus dat was helemaal niet wat Solovjov bedoelde. Solovjov vond de sterke kant van het Oosterse christendom de nadruk op de mystiek. Het ondoorgrondelijke. Precies hetgene dat zich niet laat bevatten, dat zich niet goed in woorden laat uitdrukken. En ook de nadruk op het verenigen van het materiële en het spirituele. Dus daarin vond hij de Oosterse traditie veel sterker dan de Westerse traditie. Met onze Descartes, die natuurlijk voorgoed een scheiding heeft gemaakt tussen allerlei domeinen. Dat dualisme, daar zitten wij nog steeds mee opgescheept in ons westerse denken. En het westerse christendom, dat altijd heel sterk is geweest in het actief zijn. In het stichten van ziekenhuizen, scholen, missies. Onder de mensen zijn. In het daadwerkelijk doordezemen van samenlevingen met christelijke waarden, christelijke principes. Dat is precies de ene... meer zachte, mystieke Oosterse kant. En dat activistische Westerse, dat wilde hij heel graag. En aan het einde van zijn leven werd dat voor hem steeds pregnanter. Wilde hij ook heel erg graag geïntegreerd zien. Dus het is ook in die zin, voordat het hele woord ecumene eigenlijk ooit werd gezegd. En voordat er überhaupt ooit een ecumenische beweging was. Was hij daar al mee bezig en zag hij dat ook als een oplossing voor heel veel problematiek in Europa, heel veel problematiek in de wereld. De vereniging van Oosters en Westers denken en de vereniging van Oosters en Westers christendom. Ja.
Hey, en we moeten niet nu een anachronistische vraag van goh, hoe zou Solovjov naar de huidige situatie kijken, maar wel in die kritiek bijvoorbeeld op het socialisme, dan kun je zeggen, heeft het de Oosterse wereld, dat spirituele in zekere zin heel erg overboord gegooid door heel erg op het materialistische te focussen. Is dat ook dan zijn kritiek op dat socialistische naad?
Ja, zeker. Dit is een hele fascinerende vraag. En ik denk ook wel, dat is iets wat wij ons mogen aantrekken. Ik ken Rusland goed. Ik ken er heel veel mensen. Ik ken het Russische denken, ik ken de Russische manier van naar de wereld kijken en die is behoorlijk anders dan onze Nederlandse westerse manier. Maar wanneer ook in de afgelopen toespraak, in de aanloop ernaar die Poetin gehouden heeft over Oekraïne, wanneer Poetin zegt... in West-Europa willen jullie een totaal nieuwe wereld. Helemaal gebaseerd op nieuwe normen. Dus alles wat eeuwenlang normaal is geweest, is allemaal niet meer belangrijk. Dus je wil een samenleving die alleen maar gebaseerd is op het materiële. Op wat tastbaar is, op wat ervaarbaar is en anders niks. En Poetin zegt dan, in de Sovjet-Unie hebben we dat gedaan. En kijk eens wat het ons gebracht heeft. Dat is zonder meer iets wat Solovjov met hem eens, wat Solovjov met hem eens zou zijn. Dus als je alleen maar focust op het materiële, op het tastbare, op het ervaarbare en je laat alle spirituele, geestelijke principes, en die hoeven bij Solovjov zeker niet traditioneel te zijn, want daar had hij niet zoveel mee. Maar als je laat alle, dus de dingen van barmhartigheid, genade, een bepaalde mystieke gehechtheid aan dat wat je niet kunt zien, maar waarvan je wel vermoedt dat het er is, je laat het allemaal weg, dan krijg je echt een heel, heel erg armoedige samenleving. Ja, en daarin is de Sovjet-Unie ons allang voorgegaan. Dat is een heilloze weg. Dat is het enige punt waarop ze het met elkaar eens zouden zijn.
Helder. Hey, dankjewel Pascal voor een buitengewoon interessante uitleg over Solovjov. Solovjov. Ja, nou, ik ga het niet proberen op zijn Russisch.
Gozer.
Ja, nee, jammer. bij Kierkegaard hebben we het ook in het midden gelaten uiteindelijk. Een Russische denker. En we hebben denk ik gezien dat hoe anders Russisch denken is. En tegelijkertijd is een heel deel van de vraagstuk hetzelfde. En is de zoektocht deels hetzelfde. Solovjov was een man die verboden was in de Sovjet-tijd zijn denken. Mede vanwege zijn harde kritiek op het socialisme. En waarom, dat hebben we net wel duidelijk gehoord. Hij probeert in zijn denken materialisme en idealisme te verbinden. Hij zegt het vergeestelijke van de materie. En dat heeft deels met zijn eigen persoonlijke levenstocht te maken. Hij groeide op in een heel vroom gezin, zeer religieus. Zijn opa was priester, zijn vader historicus. En dat hele christelijke karakter doordringt zijn jeugd. Maar op zijn 14e komt hij plotseling in contact met het materialistisch denken. En letterlijk zet hij de iconen bij het grof vel. Een grote aanslag. En zit hij volledig in het materialistische kant. De pendule slaat de andere kant op. En via Spinoza, die tot het einde van zijn leven een grote held voor hem blijft, komt hij een beetje in een soort tussenpositie. En probeert hij die twee werelden dus te combineren. Het leidende principe, hetgene de brandstof van zijn denken is Sophia, de goddelijke wijsheid. Een bekend gegeven uit de Russische religieuze liturgie. Dus in die zin voor Russen een bekender begrip. Een vrouwelijke gedaante die echt in concrete zin gesprekken eigenlijk met hem aangaat. Zo schrijft hij het in werken. Een gedaante wat enerzijds geestelijk is, maar ook een heel materieel iets. Zij vertelt daar hele concrete ervaringen met het ontmoeten van de wijsheid. Moet je nou dit alles eigenlijk dus heel mystiek vatten, vroegen we ons af. Het wordt gevoed door mystieke ervaringen. Maar hij probeert dat eigenlijk in zichzelf telkens niet mystiek door te vertalen. Hij probeert daar een consequente, meer onderbouwde manier over te vertellen. Het blijkt ook wel uit de manier waarin hij schrijft. Hij schrijft zowel poëzie, wat meer over die mystiekere ervaringen zit, die tegelijkertijd altijd een hele materiële basis hebben, concrete anekdotes. En tegelijkertijd schrijft hij ook echt academisch proza in de taal die in die tijd normaal was om je in het academische debat te mengen. Wat ziet hij nou? Hij ziet eigenlijk een mensheid die zich in een soort opgang is tot het Koninkrijk Gods. Tot het eenheid komen van mens en wereld in een wereld met Christus in dienst van de Vader, in verbinding met God de Vader. Kortom, eigenlijk een heel religieus principe. En hij zegt, ieder voor zich moet daar idealiter zijn eigen weg in vinden. Dus het is een vrijwillig overgeven aan deze transformerende kracht die door de werkelijkheid trekt, waarin alles naar die eenheid tussen alle dingen eigenlijk in Christus eindigt. Een heel zoet en religieus verhaal lijkt het eigenlijk. Is het daarmee niet gewoon een religieus denker die wat mooie, zoete vooruitzichten stelt? Nee, want tegelijkertijd is hij een enorme religiecriticus, omdat hij juist ziet dat eigenlijk al die religiecritici allemaal gelijk hebben. Want religie is nou eigenlijk precies nu zoals het niet zou moeten zijn. Religie is niet iets wat je persoonlijke opvattingen zijn. Nee, het zou dat totale beweging moeten zijn waar je vervolgens aan vrije wil aan onderwerpt. Hij is daarom lovend over de Rooms-Katholieke Kerk enerzijds, omdat het excelleert in dat religieuze heel erg centraal stellen. Tegelijkertijd is de Rooms-Katholieke Kerk ook heel goed in het opdringen van het geloof. En daarmee is die vrije wil weg en is hij daarmee uiteindelijk ook weer niet tevreden. Nou, we hadden net al die vraag, hoe onderbouwt hij dit nou alles? Enerzijds is net in zijn poëzie zie je daar uitingen van. Tegelijkertijd heeft hij ook echt duidelijk academische proza in de stijl van Hegel, Schelling, waarin hij probeert dit uit te leggen. Hoe hard wordt het nou? Hoe stevig tegenverhaal aan het materialisme biedt hij nou uiteindelijk? Nou, hij geeft geniale analyses van bijvoorbeeld het positivisme, van het socialisme. Hij zegt, socialisme, heel begrijpelijk. Maar als je het goed afpelt, is het uiteindelijk gewoon jaloezie. Er zit geen spirituele bovenbouw op. Dus het blijft gewoon materieel gepraat. En al het materiële praten zonder een daadwerkelijke spirituele opbouw en een spiritueel doel daarachter, dat is uiteindelijk gewoon maar menselijke zwakheid in denken gevat. Tegelijkertijd blijft Russische filosofie een van de inleidingen in de Russische filosofie schetst van het probleem voor Russische filosofie is dat het zo religieus is en daardoor voor de gemiddelde westeling misschien wat moeilijker te duiden. Tegelijkertijd dus zeer te prijzen die enorm scherpe analyse die hij doet, wat hem dus ook daadwerkelijk in de ban heeft doen raken in zijn na zijn leven in de Sovjet-tijd. Ieder idealisme dus, wat niet verder gaat dan het hier en nu, dat loopt uiteindelijk gewoon dood en is gewoon menselijke slechte eigenschappen in denken gevat. Hij weet dat heel ironisch in taal neer te zetten. Het is echt een ontmaskerend filosoof in die zin. Dan hebben we nog het slavofiele versus westersgericht denken debat even erbij gepakt. Was hij nou een slavofiel? Nou, zo begon hij wel. Van heel erg ook de gedachte die zijn opa en zijn vader hem meegaven. Zijn vader die zei van ja, Rusland is eigenlijk het laatste baken van christendom als je naar het oosten trekt. Maar hij wordt juist een enorme pleitbezorger van het verbinden van het oosterse en het westerse. Het neerzetten van de universele kerk. Hij zegt het oosterse is goed in de mystiek, in het ondergrondelijke, in het verenigen van het materiële en spirituele. Terwijl de kracht van het westerse christendom en het westerse denken is juist dat het heel erg actief is. Missies, scholen, ziekenhuizen. Kortom, die christelijke waarden echt vertolken en neerzetten in de samenleving en in de tastbare wereld. Dan hebben we nog even de realiteit, de dagelijkse actualiteit erbij gepakt natuurlijk. Inderdaad. Ja, Rusland is dus echt anders in dat denken. Russische denkers zijn echt anders. We gaan hem niet in een fictief debat met Poetin laten komen. Maar dat de Sovjet-Unie een poging eigenlijk is om ja, Rusland minder Russisch te maken en het puur op het materialistisch te gooien, dat is duidelijk. En dat dat ook gefaald is, is ook duidelijk. En dat is dan misschien het enige punt waarin Poetin en Solovyov elkaar de hand zouden kunnen schudden. Heel hartelijk dank Pascal voor een heel inspirerend verhaal en ook een mooie inkijk in toch echt ook een andere filosofische wereld. Dat denk ik ook echt een heel interessant gegeven is. Dankjewel Jozef. En jij vooral heel hartelijk dank voor het luisteren. Elke keer in grote getalen, daarvoor heel veel dank. Deel deze podcast vooral als je hem interessant vond. Like ons en graag abonneer je ook, want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...